Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse Internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overige internistisch relevante materie.
Mijn naam is Bas Blok, host van deze aflevering. En naast mij zit Lara Hessels, co-host.
Hoi.
En in deze aflevering spreken wij met Roos Bart, internist-infectioloog.
Ja.
En we gaan het hebben over werk als internist bij Defensie. Nou, Roos, om te beginnen eerst een vraag ter inspiratie. Wat is nou jouw goede tip voor een boek, serie of film voor onze luisteraars?
Nou, er zijn heel veel goede boeken en series. Ik ben erg fan van Het Achtste Leven van Brilka. Een soort Georgische familiegeschiedenis. Echt een briljant boek. Niks medisch.
Voor mij ook, dat helemaal mee eens. Dat is echt het beste boek dat ik de afgelopen 10 jaar heb gelezen, denk ik. Ja, zeker. Maar goed, we gaan het vandaag hebben over iets anders. Namelijk over een wat ongewonere werkplek voor de internist. Namelijk bij Defensie. Want jij werkt als internist-infectioloog bij Defensie. Onder andere in het Centraal Militair Hospitaal.
Ik ben overigens ook acuut internist. En in het CMH doe ik heel veel algemeen interne geneeskunde.
Om te beginnen, hoe ben je eigenlijk in deze baan, deze plek terechtgekomen? Was Defensie altijd iets dat je wilde doen of hoe is dat gelopen?
Nou ja en nee. Ik ben eerst gewoon internist geworden, zoals wij allen, denk ik. En ik was wel altijd al wat positiever over de Defensieorganisatie dan veel van mijn medestudenten in die tijd. Dat is de tijd dat Defensie heel erg bezuinigde en juist kromp en heel erg getwijfeld werd aan überhaupt de noodzaak van een Defensie. Omdat mijn vader altijd bij Defensie heeft gewerkt, ik daar veel van heb meegekregen. Ik ben zelf nogal outdoor actief, internationaal georiënteerd. Iets minder van de geriatrie en dat is allemaal heel erg passend bij Defensie. Toen werd ik infectioloog en er zat in de vakgroep infectieziekte in het UMCU een militair infectioloog, Christian Jaspers. Waar ik heel goed mee kon samenwerken. En destijds kon je nog een polystage algemeen intern in het CMH doen, die heb ik gedaan. Ja, en toen klikte het gewoon beiderzijds eigenlijk van Defensie naar mij en van mij naar Defensie. Dus toen ik bijna klaar was en mijn voorganger met militair pensioen ging, toen viel eigenlijk alles een beetje op zijn plek.
En hoe werkt dat dan? Want dan ben je internist en kan je dan zomaar bij Defensie aan de slag? Of komt er nog een soort van extra opleiding die je dan moet volgen?
Ja, zeker. Nou ja, eerst moest je gewoon solliciteren. Dat was gewoon open sollicitatie als internist. Dat is toch wel het belangrijkste. Maar ze vragen natuurlijk wel wat je beweegredenen zijn om bij Defensie te gaan en of je een beetje gemotiveerd bent. Vervolgens is dan aan de orde of je militair wordt. Ik ben dus militair geworden. Dat houdt in dat je ook uitzendbaar bent, theoretisch. En dan moet je een algemeen militaire opleiding doen. Dan ga je een maand of 3 intern op de kazerne. En dan leer je een beetje in vogelvlucht het militaire vak.
Kun je ook in het CMH werken als burgerdokter?
Ja, kan wel. Het hangt er een beetje vanaf welke functie je hebt. Ze willen met name van de chirurgische teams, dus de chirurgen, orthopeden, anesthesiologen, graag dat ze militair worden. Want de kans dat die uitgezonden worden is natuurlijk groter dan voor een internist of een dermatoloog. Voor heel veel andere specialismen was het lange tijd dat je de keus kreeg. Inmiddels, daar gaan we het zo wel over hebben, denk ik, maar nu de oorlogsdreiging internationaal gewoon groter wordt, is er weer meer de neiging dat iedereen militair wordt. Maar het hangt een beetje van het specialisme af.
En je noemde al even een soort van training op de kazernes. Wat iets specifieker van hoe ziet dat gedeelte eruit? Hoe word je dan militair?
Ik vond het echt fantastisch. Je begint gewoon als soldaat derde klasse, dus als niks, zeg maar, in je militaire pakje op de KMA. Je hebt een groep wel met allemaal een beetje gelijkgestemde. Dus artsen, je hebt ook relatieziekenhuizen waar militair artsen werken. Maar verpleegkundigen, IC-verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers, soms röntgenlaboranten. Dat soort mensen, dus die medische teams kunnen vormen in de toekomst. Die allemaal die verkorte opleiding krijgen. Dus die al een beroepsopleiding hebben gedaan eigenlijk. En dan nog een verkorte militaire opleiding krijgen. En dan krijg je en heel veel lessen, gewoon in militair recht, in staatsinrichting. Je moet natuurlijk weten wat de NAVO en de EU, et cetera, allemaal inhoudt. En heel veel sport. Je moet allerlei fysieke zaken kunnen doen of in ieder geval weten wat het inhoudt. Je krijgt gewoon bivaks, dus je moet je ingraven en weten hoe je de wacht moet houden. Je moet leren marcheren, salueren. Dat soort zaken. Je moet de rangen en standen kennen. Het is natuurlijk wel netjes dat je van je patiënten weet wat hun positie binnen de strijdmacht is. Dat soort dingen allemaal. En heel veel GVA'tjes, grensverleggende activiteiten, waar je met als team zeg maar opdrachten krijgt om te kijken hoe je daar samen uitkomt. Dus ook om de groepsvorming. Vooral ook om de militaire mentaliteit goed tussendoor te krijgen.
Ja. En welke rang heb je dan zelf als internist bij Defensie?
Ja, dat is eigenlijk bizar hoog. Ik ben kapitein ter zee, want ik zit bij de marine. Dat is rang kolonel. Vind ik wel, eerlijk gezegd, erg hoog. Is binnen militaire organisatie, wordt er ook zo gezien. Is internationaal ook vrij hoog. Ze hebben wel natuurlijk zo'n esculaapje op ons pak. Dat iedereen ziet van, nou, je bent hoog op jouw vakgebied. Maar we moeten je geen militair strategische vragen gaan stellen. We willen dus natuurlijk, daar weet je niks vanaf. Of in ieder geval veel te weinig vanaf. Die rang is zo hoog om twee redenen. Ten eerste heel laag bij de grond, omdat je salaris ervan afhangt. En je moet kunnen concurreren, of Defensie moet kunnen concurreren met burgerziekenhuizen. Ten tweede, omdat je voor jouw patiënt zijn of haar commandant moet kunnen overroelen als je vindt dat iemand medisch gezien niet inzetbaar is. En Defensie is natuurlijk een hele hiërarchische organisatie. Dus als ik als kolonel zeg, deze patiënt mag dit nu niet doen, dan luisteren ze meer naar mij dan als ik een lager rang.
Ja, hoeveel militair internisten zijn er eigenlijk in Nederland?
4. 3 in het militair hospitaal. En 1 in het AMC. Maar die valt in onzezelfde vakgroep. En daarbij nog een 5e maag- en leverarts.
Ja, en wat breder. Want nee, ik heb zelf het UMC Utrecht gewerkt. Dus dan kom je ook wel een beetje in aanraking met het Centraal Militair Hospitaal, CMA. Hoe is de zorg voor militairen nou eigenlijk in Nederland georganiseerd? Zowel nou ja, meer algemeen en ook als mensen meer specifiek internistische zorg nodig hebben.
Nou, wat heel veel mensen niet weten is dat Defensie, of ook de minister van Defensie, is zelf ook zorgleveraar. Dus het militair gezondheidssysteem valt onder het ministerie van Defensie en niet onder het ministerie Zorg. Dus we hebben ook een hele eerste lijn. We hebben militaire tandheelkunde, we hebben veel psychologie, psychiatrie, et cetera. En in principe is het zo dat elke actief dienende militair, dat ben ik zelf dus bijvoorbeeld ook, die heeft een militair huisarts op zijn of haar kazerne. Daar ze in principe ook verplicht heen moeten. En die militair arts die verwijst dan naar het militair hospitaal. Daar is er één van. En dat is dus de tweede lijn van Defensie. Natuurlijk is het zo, hè, zoals we allemaal weten, het militair hospitaal ligt in Utrecht. Nou, Nederland is niet super groot, maar als jij een hartaanval krijgt in Noord-Groningen, is het natuurlijk niet fijn om de file in Utrecht te staan. Dan mag je natuurlijk gewoon naar dichtstbijzijnde ziekenhuis en gaat de zorg altijd voor. Maar voor planbare zorg ga je in principe naar het CMH. En bovendien, wat mensen ook vaak niet helemaal realiseren, is dat een heel groot deel van het werk van militairen vindt natuurlijk niet in Nederland plaats, maar in allerlei uitzend- en oefengebieden. En daar gaan ook allemaal artsen en verpleegkundigen en andere medisch personeel mee. Dus wij worden ook heel vaak geconsulteerd, telefonisch of iets dergelijks, voor het uitzendgebied. Want er zijn gewoon internationale regels van hoe ver mag een militair verwijderd zijn van een hulpgevende kameraad, van een verpleegkundige, van een chirurgisch team, van een huisarts, et cetera. En dat houdt dus in dat als jij een commandotroep ergens de woestijn in stuurt, dan moet daar vlak achter een heel medisch team zijn. Nou ja, die kunnen natuurlijk niet altijd alles, dus die bellen dan snel met ons voor overleg.
Ja, en meer inhoudelijk. Ik kan me voorstellen dat de populatie natuurlijk ook wel heel anders is dan dat je in een reguliere internistische praktijk in een ziekenhuis tegenkomt. Jij werkt eigenlijk al in twee soorten ziekenhuizen. Welke verschillen zie je nou met name?
Nou, hele grote verschillen natuurlijk. Precies als je zegt, de meeste militaire specialisten in het CMH werken voor een deel van hun tijd in het UMC Utrecht. Juist om te zorgen dat je ook die andere groep patiënten nog ziet en dat je expertise breed genoeg blijft. Kijk, bij Defensie heeft iedereen natuurlijk per definitie een baan. En spreken ze per definitie Nederlands. Anders kan je geen actief dienend militair zijn. Zijn het grotendeels mannen. Er zijn nog steeds meer vrouwen, maar de meerderheid is nog steeds man. En is eigenlijk iedereen onder de 62. Want het gaat alleen om actief dienende militairen. Dus zodra je met, wij noemen dat FLO, functioneel leeftijdsontslag, het militair pensioen gaat, ga je over naar het burgermedisch circuit. Nou, ik ben, zoals je al zei, met name infectioloog en ik ben acuut internist. Dus in het UMC Utrecht zie ik heel veel patiënten bij de polyinfectie. Mijn expertise is HIV en tropische infecties. Dus ik zie veel mensen met een migratieachtergrond, die de taal niet machtig zijn. Veel vrouwen. Op de acute, bij de eerste hulp, zie ik natuurlijk gewoon een dwarsdoorsnee van de hele samenleving. Natuurlijk ook veel geriatrische patiënten, et cetera. Dus het is een groot verschil. En dat maakt het juist zo leuk. Ja.
En meer inhoudelijk qua ziektebeelden, zijn er nou dingen waarvan je zegt van, nou, dat zie ik echt wel veel meer in mijn werk als bij het CMH dan in de reguliere praktijk?
Nou ja, bij Defensie is het veel meer, het is een beetje alles of niet. Militairen worden over het algemeen afgeleerd om naar hun lijf te luisteren en te klagen. Sommigen kunnen daar ook gewoon mentaal wat minder goed mee omgaan. Dus die trekken soms gewoon hun werk, net als in het burgercircuit, niet helemaal. En ervaren dan buikpijn, vermoeidheid, omdat ze hun marathons niet op tijd kunnen lopen. Dus die komen met ogenschijnlijk wat vagere klachten. En soms is het medisch niks. Alleen als het wel iets is, dan is het ook meteen heel heftig. Want dan zijn het jonge mensen, we zien vrij veel mensen ook met lymfomen, met inflammatoire aandoeningen, met cardiovasculaire problemen. En dan heeft het meteen een enorme impact, want ze zijn niet meer uitzendbaar. Ze mogen vaak hun vak waar ze enorme passie voor hebben niet meer uitvoeren. Nogmaals, als het jonge mensen zijn, is het vaak ook agressiever en is het natuurlijk niet meer dat pappen en dat houden wat je soms bij de 90-plussers wel doet, bij wijze van spreken. Dus het is wat meer, meer alles of niks. En met name de mentality mentaliteit van de gemiddelde militair is echt wel anders dan de gemiddelde mentaliteit van de niet-militair. Geen waardeoordeel hoor, maar is anders. En dan moet je als arts een beetje rekening mee houden.
En je benoemt net dat patiënten soms niet meer uitzendbaar zijn door hun ziekte. Heb jij als militair internist daar ook wat over te zeggen, over uitzendbaarheid wel of niet?
Het is zo dat wat een ander bijzonder onderdeel van het militair gezondheidszorg is dat de eerste lijnsarts, dus zeg maar de militair huisarts, is ook bedrijfsarts. Dus die heeft twee petten op, dat maakt het soms ingewikkeld. En die beoordeelt in principe of mensen wel of niet uitzendbaar zijn. Ik heb gelukkig alleen een zorgfunctie. Dus mijn enige taak is de beste zorg voor de militair leveren. Dus ik heb niet die bij bedrijfskundige pet op. Maar het is ook zo dat die militair arts die belt mij zodra ze vakinhoudelijk niet genoeg van de ziekte inhouden, om met mij te praten van wat is nu eigenlijk de impact van deze ziekte? Wat zijn de mogelijke behandelingen? Maakt het nog uit welke behandeling hij of zij krijgt voor zijn of haar uitzendbaarheid, et cetera?
Leidt dat ook wel eens tot andere beslissingen? Dat je bijvoorbeeld denkt van, omdat een militair zelf gewoon heel graag weer terug de werkvloer op wil of uitzendbaar wil zijn, dat je toch bijvoorbeeld andere behandelingen eerder kiest?
Zeker, heel vaak. In samenspraak natuurlijk met de patiënt en met de andere artsen eventueel, met name de patiënt. Ik kan je voorstellen dat of je wel of niet je vak kan uitoefenen echt wel belangrijk is voor iemands leven. En natuurlijk prevaleert altijd de medische noodzaak voor dingen, maar de balans kan wel een andere kant op doorslaan. Wij zijn bijvoorbeeld later met insuline dan heel veel andere internisten. Want met orale medicatie kan je veel meer dan met insuline. Nou ja, het is een heel simpel voorbeeld, maar zo zijn er heel veel zaken.
En we hadden het al even over uitzendbaarheid en uitzendingen. Kan je als militair internist ook worden uitgezonden op missies? Gebeurt dat wel eens?
Dat kan. Dat gebeurt wel eens. Niet heel vaak. Ik ben zelf in Mali geweest in tijden van de ebola-epidemie. Toen is er ook een marine-fregat die kant op gegaan met een laboratorium. En er werden toen ook ebola-opname-units gecreëerd voor het geval. Er ook militairen met koorts die dan ebola-verdacht zouden zijn. Dat is niet echt een uitzending, maar een werkbezoek, dus dat is korter. Over het algemeen worden internisten vaker gebeld uit het uitzendgebied. Kijk, een chirurg moet ook hands-on aanwezig zijn met de anesthesioloog. Wij kunnen heel veel telefonisch adviseren. Maar er zijn wel grote oefeningen, bijvoorbeeld in Afrika, ook met bioterrorisme oefeningen, et cetera, waar ze dan een infectioloog bij willen. In Afghanistan was gewoon een rol 3 ziekenhuis, dat betekent een soort tweede lijn ziekenhuis opgebouwd internationaal met coalitiepartners, met de strijdende partners. Waar ook alle specialismen in aanwezig waren, dus dan kan je roleren met bijvoorbeeld de Duitsers en de Engelsen, et cetera. En het is natuurlijk heel voorstelbaar dat er binnen niet afbindbare tijd ook op de oostflank van Europa plaats gaat vinden. Maar in de praktijk werk ik meestal in Utrecht.
Ja, en want als je wel op zo'n plek als in Mali met zo'n missie, wat is dan zomaar je rol als internist-infectioloog daar?
Nou ja, dat hangt dus heel van af. Kijk, toen in Mali was heel specifiek dat ik mensen moest trainen, met name de eerste lijns artsen en de verpleegkundigen, van wat doe je in deze situatie als iemand koorts krijgt en wordt verdacht van ebola, hoe ga je gewoon aan en uitkleden, et cetera, et cetera. Dat was toen een hele specifieke vraag. Maar zoals in Afghanistan destijds, of misschien eventueel ooit in de oostflank, ja, dan heb je eigenlijk gewoon een tweede lijn ziekenhuis. Kijk, als mensen even heel bruut gezegd, maar op een bermond stappen en hun been wordt er afgeschoten, dan is de chirurg het eerst aan zet. Maar daarna krijgen ze allemaal wondinfecties en problemen. Ja, dan moet je gewoon algemeen interne zorg gaan leveren. Er zijn IC-bedden, dat soort zaken. Op de Karel Doorman, dat fregat, is gewoon een IC. Die patiënten moeten bedaan worden. En die krijgen ook elektrolytstoornissen en et cetera, et cetera. Het zijn gewoon mensen. We zien nu in Oekraïne, of de Oekraïners zien met name in Oekraïne, Dat volgens mij 60% van de Oekraïense militairen die zeg maar van medische redenen uit het veld gehaald worden, is niet chirurgisch, is niet traumatisch. Mensen denken alleen maar aan de afgerukte ledematen, wat natuurlijk helaas een groot onderdeel is. Maar mensen worden gewoon ziek in de loopgraven, krijgen koorts, et cetera. Dus als we een grootschaliger conflict krijgen, dan zal je werk in principe hetzelfde zijn als hier. Alleen dan natuurlijk ja, ga je op een andere manier triëren en wordt de urgentie anders.
En maakt het dan nog uit ook hè, wat voor bij welk krijgsmachtonderdeel je je bevindt als dokter? Hè, jij hoort bij de marine.
Nee, of als specialist ja. In principe niet. In het CMH, in het Militair Hospitaal, werken wij, we noemen dat paars. Dus voor alle onderdelen. Het is natuurlijk wel zo dat een marineschip wordt bemand door marine basisartsen. Maar de specialistenteams die daarin gevlogen worden of meevaren, zijn in principe van allerlei onderdelen.
En in Forbes... Ik had het al even over, toevallig net deze week dat we dit opnemen in het Medisch Contact, een artikel over vanuit Defensie over de nieuwe dreiging en moeten we ons niet klaarmaken voor toch een groter risico op oorlog in Europa. Ja, is daar iets, hoe is het CMH, hoe zijn artsen bij Defensie daarmee bezig met die nieuwe situatie?
Nou, dat is een goede vraag, want we zijn heel erg zoekende. Een gevoel van urgentie bij Defensie is enorm hoog. Je merkt bij Defensie dat iedereen bezig is met wat wij noemen hoofdtaak 1. Hoofdtaak 1 is oorlog op NAVO-grondgebied. Dus dat je echt als strijdmacht je eigen land moet verdedigen, of in ieder geval je eigen bondgenoten. Die kans is nu groter, wordt groter geacht dan ooit in mijn leven. En vanuit de defensie en vanuit politiek wordt ook gezegd, daar moeten we ons met z'n allen op voorbereiden. Het punt is natuurlijk dat niemand precies weet hoe zo'n eventuele situatie er dan uit gaat zien. Dus er zijn allerlei scenario's en waar elk onderdeel zich op zijn of haar terrein moet voorbereiden. En wij kijken dan met name naar hoeveel gewonden denken we dat er dan per dag vanuit het oosten waarschijnlijk richting Nederland komen. Worden dat alleen maar Nederlanders of zitten daar allemaal NAVO-bondgenoten bij of ook veel krijgsgevangenen? Gaan wij alleen triëren en doorsluizen naar andere ziekenhuizen, zeg maar à la COVID? Of wordt het een heel ander scenario? Dus op papier worden er al dit soort scenario's al uitgewerkt. Alleen de politiek en de defensietop, die veranderen natuurlijk ook steeds naarmate zij meer of minder informatie krijgen van wat het meest waarschijnlijke scenario wordt en daardoor ook van hoe we ons kunnen voorbereiden.
Ja, allemaal dingen waar we als internist in een burgerziekenhuis in de krant over lezen, maar toch niet op die manier mee bezig zijn.
Nou ja, niet alleen als internist. Ik merk heel erg, ik zit dagelijks in een militaire situatie en gewoon als arts aan het werk hoor, maar met militairen en ook mijn patiënten zijn al militair. Die zijn hier dagelijks mee bezig. Die hebben enorm in hun hoofd van dit is een heel urgent probleem. Die hoofdtaak 1 is echt belangrijk. De dreiging is echt groot. Maar ik heb natuurlijk heel veel gewoon vrienden, familie die helemaal geen militair zijn. En dan merk je meteen dat die mij dan af en toe aankijken. Ja, waar heb je het eigenlijk over? En ik maak me vooral druk om of ik nou wel of niet een surprise af heb op 5 december. Dus er is een heel groot verschil in urgentiegevoel tussen de burgers en de militairen. En dat is wel opvallend inderdaad.
Ja. Ja, en denk je dat burgerziekenhuizen zich ook nog meer zouden moeten voorbereiden, joh?
Dat denk ik zeker, gebeurt langzaamaan ook al wel. Kijk, het CMH zit vast aan het UMC Utrecht. Onze commandant heeft met regelmaat ook gesprekken met de voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht. En nogmaals, als er echt veel gewonden komen op NAVO-grondgebied, dan kan het CMH, een heel klein ziekenhuis, dat natuurlijk helemaal niet aan. En dan kan het UMC dat ook niet aan. Dus dan zal heel Nederland in een oorlogseconomie komen. En dan zullen alle ziekenhuizen daar een steentje aan moeten bijdragen. En natuurlijk kan je niet echt voorbereiden, want het is allemaal nog heel gelukkig nog heel abstract. Maar ik denk wel dat iedereen moet beseffen dat zo'n situatie kan gaan ontstaan. En dat er dan hele andere regels gelden dan momenteel.
Nee, daar hebben we een jaar of vier al een keer mee kunnen oefenen natuurlijk. Bedankt dat je ons een kijkje hebt kunnen geven in deze toch bijzondere en ongewone plek als internist. In een wereld die voor veel van ons onbekend is. En wie weet dat na het luisteren van deze podcast dat er opeens een enorme toestroom is en interesse om weer te gaan werken als internist bij Defensie.
Nou ja, sowieso aan interesse momenteel echt geen gebrek. Dat is wel heel grappig. Ik werk inmiddels sinds 2010 bij Defensie. En toen destijds werd nog een beetje zo lacherig gedaan. Van, je hebt eigenlijk een heel goed cv. Waarom ga je in zo'n klein ziekenhuisje werken en zo? En tegenwoordig, heel vaak gaan mensen naar mij toe en zeggen van, wat doe jij eigenlijk en kan ik daar niet ook komen werken? Dus je merkt wel dat überhaupt het beeld wat mensen van Defensie hebben de afgelopen 15 jaar enorm is veranderd door natuurlijk de hele verandering in geopolitieke situatie in de wereld. Ja, en ik vind ook echt dat ik een ontzettend leuke baan heb. Dus ik snap het heel goed, die mensen. Ja.
Heel goed. Ontzettend dank voor deze gesprek.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van MedOnline. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer.